Goedemiddag, hartelijk welkom bij de kerktelefoon vanuit de Nederlandse Reformeerde Kerk in Eindhoven. We hebben vanmiddag een gecombineerde dienst, een catechesedienst, samen met de christelijk gereformeerde en de Nederlands gereformeerde. Ik lees u de liturgie van deze middagdienst. We beginnen met het zingen van E58. Groot is uw trouw, o Heer, E58. Daarna is er een moment van stilte. Votum en groet, en daarna zingen we Psalm 75, de versen 1 en 4. Psalm 75, de versen 1 en 4. We gaan verder met gebed. En we lezen na het gebed uit de Bijbel, uit Leviticus 23, de versen 1 tot 4. Leviticus 23, de versen 1 tot 4. En Handelingen 20, de versen 7 tot 12. Handelingen 20, de versen 7 tot 12. De preek gaat deze middag over het vierde gebod, naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, zondag 38. Zondag, de dag van de Heer. Na de preek zingen we E29. Dit is de dag. Daarna is een interactief gedeelte. We hebben een gesprek met elkaar. En daarna zingen we gezang 322 in wisselzang. Gezang 322 in wisselzang. Daarna gaan we verder met een praktisch gedeelte, een persoonlijke impressie. En daarna zingen we gezang 316 in wisselzang. Gezang 316. En dan is er de collecte, dankgebed en voorbeden. En daarna zingen we met elkaar E9, dat is de apostolische geloofsbelijdenis. E9. Tot slot ontvangen we de zegen. Ik lees u nog één keer de Bijbeltekst en de liederen die we zingen. E58, Psalm 75, de versen 1 en 4. Leviticus 23, de versen 1 en 4. En Handelingen 20, de versen 7 tot 12. De preek gaat over de Heidelbergse Catechismus, zondag 38. E29, gezang 322. Gezang 316 en E9. Ik wens u een fijne dienst. Thank you.
Goedemiddag, zusters, broeders, meisjes, jongens, gemeenteleden, gasten. Alle hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de NGK en CGK. De voorganger vanmiddag is dominee Van der Dussen. Ook een hartelijk welkom aan hen, aan de gasten en hen die nu of later met ons meeluisteren. De organist van vanmiddag staat op mijn briefje Jaap Mulder. En dat is ook zo. Er is vanochtend bij de NGK voorbeden gedaan voor het vertrek van Noëlle Peten voor evangelisatieproject in Bulgarije, voor de familie Wijner en voor, als ik het goed zie, pers van je leven in januari. Reis van je leven, dat is het ding. In de CGK is aandacht geschonken aan het overlijden van oud-gemeentelid Piet van Tuyl, aan Arend-Jan Gerrits die vrijdag wordt geopereerd en aan de militairen die zijn uitgezonden naar Afghanistan. Een vraag is nog of er mensen willen zijn die na de dienst willen helpen bij het weghalen van de stoelen voor het oudere kerstfeest, dat morgen of na donderdag zal plaatsvinden. Wij zullen nu beginnen met het zingen van lied 58.
Wij zullen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Psalm 75, vers 1 en 4 is het loflied dat we nu zingen. Laat ons bidden. Machtige God, lieve Vader, u willen we danken dat we hier vanuit twee gemeentes deze leerdienst kunnen houden. We bidden u dat het een leerzaam uur wordt, inspirerend, om blij van te worden. En dat we er ook blij van worden dat we elkaar hebben als medechristenen, om van elkaar te horen, met elkaar te delen. Wilt u dat zegenen, zodat er ook niemand is die eigenlijk wel wat zou willen naar voren brengen, maar dat niet durft? Wilt u een sfeer aan ons schenken, waarin we allemaal kunnen delen en leren? In Jezus' naam. Amen. Zondag, de dag van de Heer, dat thema, dat staat op de agenda van deze catechesedienst. Naar aanleiding van de bespreking van de 10 geboden in de Heidelbergse catechismus, zondag 38, stelt het 4e gebod aan de orde. Op de notitie die werd uitgereikt aan de dorpel staat het allemaal. Heeft iedereen hem? Bij het kopiëren maakte de jongen die mij heel ijverig hielp een vergissing, zodat het in plaats van 80 er, ik geloof, 150 werden. En dat geeft dus alle reden om er niet zuinig mee om te gaan. Op die notitie staat afgedrukt de tekst van zondag 38, de tekst van het 4e gebod. zal dat dan verder ook niet voorlezen. Ik lees nu voor de twee Bijbelgedeeltes die ik heb uitgekozen. Een paar versen uit Leviticus 23 en een stukje uit Handelingen 20. Leviticus 23 gaat over de feestdagen die de Israëlieten hielden. Er waren een paar grote feestdagen door het jaar heen. En het aardige van dit hoofdstuk is dat het opent met de dag die elke week gevierd werd en die op dezelfde rij wordt gezet van die feestdagen. En die daarmee ook dus gekarakteriseerd wordt, die Sabbatdag, als een feestdag waarop de Israëlieten samenkwamen om te vieren dat ze God de Heer toebehoorden. Ik lees Leviticus 23 vers 1 tot 4. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. 6 dagen kun je werken, maar de 7e dag is het Sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten, waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan komen ze, de feesten die ik nu verder niet ga noemen. Handelingen 20 uit het Nieuwe Testament. Ook daar een stukje dat over de samenkomst van de gemeente gaat. Nu de gemeente van Christus. Nu niet op de Sabbat, maar op de eerste dag van de week. Sabbat de laatste. Onze zondag de eerste dag van de week. We lezen vers 7 tot 12. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de 3e verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei, houd op met dat misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelde zich gesterkt door wat er was gebeurd. In de kerkraadskamer werd al koortsachtig gevist naar de zin van de lezing van dit laatste stukje, waarbij men natuurlijk wilde horen dat ik niet zo lang doorga tot. Maar ik heb ze niet verklapt waarom ik het dan wel heb gelezen, dat hoort u zo meteen. Pak even die notitie erbij, want er is iets vreemds met wat de Heidelbergse catechismus over het 4e gebod zegt. Wat in het 4e gebod staat, dat kom je nauwelijks tegen in de catechismus, en waar de catechismus het over heeft, dat kom je nauwelijks tegen in het 4e gebod. Het lijkt wel alsof het helemaal langs elkaar heen gaat, dat het een heel andere kant op gaat. En daar vraag ik aandacht voor, omdat dat interessant is, maar ook omdat dat helpt toch om met deze oude uitleg iets te doen in je eigen beleving en omgang met de zondag. Wat vind je er niet in? Het sociale aspect van de Sabbatdag. De oudtestamentische voorschriften om ook slaven rust te geven. Zelfs het vee. Sociale wetgeving, catechismus heeft het er niet over. In plaats daarvan over kerkdiensten, heel uitgebreid. Zelfs over scholen. En over dat je elke dag van je leven de Heere God door zijn geest in je moet laten werken. Nou, het staat overal, maar niet in het vierde gebod. Wat zit hierachter? Een oude traditie die het ontzettend belangrijk vond om op een nieuwtestamentische wijze met die Sabbat om te gaan. Ik herinner aan de botsingen van Jezus op de fariseeën en wetgeleerden die verschrikkelijk kwaad werden omdat hij zo ruim en makkelijk met die Sabbat omging, om duidelijk te maken wat ik bedoel. Er gebeurt iets met die Sabbatdag in het Nieuwe Testament. En in de kerk is er van meet af aan veel werk van gemaakt om dat ook overeind te houden. Dat er wat gebeurt, dat er iets verandert als de Heer Jezus gekomen is. En daar doet de catechismus het zijne mee. Ik zou het zo willen zeggen, in zondag 38 wordt de Sabbatdag afgewezen en het Sabbatsmotief uitgewerkt. De Sabbatdag, die wordt in feite in zondag 38 niet meer aan de orde gesteld, althans in de oorspronkelijke vertaling. Daarom heb ik dat ook zo weergegeven, vraag en antwoord 113. De oorspronkelijke tekst is dat ik vooral op de rustdag trouw tot Gods gemeente kom. Dat woord Sabbat is er later bijgezet door de Nederlanders. Het stond er oorspronkelijk niet en dat was ook niet toevallig. Want de catechismus wilde in oorsprong af van die Sabbatdag. De Sabbatdag die de laatste dag van de week is. In het Italiaans zie je dat nog. Onze zaterdag heet naar Saturnus. Zoals ook onze maandag naar de maan heet en onze zondag naar de zon. De Italianen, die hebben de christelijke namen verwerkt. Daar is de zaterdag de Sabbatdag, de Sabato. Daar is de zondag de dag van de Heer, de Domenica. En daar is de maandag de dag van de maan gebleven, Lunedì. Sabbat is zaterdag. En daar doen wij niet meer aan, zei de catechismus in eerste instantie. De Nederlanders, ik kom er straks op terug, hebben bij de introductie van de catechismus gezegd, nou, wij vinden het toch wel belangrijk dat we dat Sabbatdag er wel weer bij zetten. En ik denk dat we daar niet heel gelukkig mee moeten zijn. Zoals gezegd, daarover straks. Je vindt daarom ook dat alle dagen van mijn leven, de catechismus legt een accent, zegt ja, die ene dag springt er niet meer zo uit, die Sabbatdag. Het gaat over alle dagen van je leven en dan de Heer laten werken en de nieuwe Sabbat, de eeuwige Sabbat, al een beetje uit de verf laten komen. Wat betekent dat? Ik begin bij dat laatste, dat alle dagen van je leven. Daar zit iets in van, het zit niet meer op die ene dag vast. En het zit ook niet meer vast op iets heel wettisch van die dingen wel, die dingen niet. Het zit op een heel wezenlijk motief vast dat in de Reformatie altijd alle aandacht krijgt, namelijk dat ons leven niet meer gebaseerd is op onze prestaties, op hoe goed wij het doen, maar op ons geloof dat wij open mogen staan voor wat God doet. Alle dagen van je leven de geest van God in je laten werken. Dat geeft ontspanning. Geloven dat God aan het werk is. Er zit ook wel iets van humor in. Ik doe niks, hij doet heel veel. Ik rust om God des te meer zijn gang te kunnen laten gaan. Dat is het oermotief van de Reformatie. Wij redden onszelf niet, God redt ons. Geef je aan hem over, vertrouw op hem, stel je hart voor hem open en je zult het zien. En de catechismus kan nog niet laten om dat hier weer even neer te zetten.
alle dagen van je leven mag er rust zijn. De rust van God werkt voor ons. En als we dan wat doen, zegt de catechisme, hou dan op met je boze werken. Hou daar dan vooral mee op. Laat dat dan je actie zijn, zegt, daar stop ik mee. Dat doe ik niet meer. Elke dag. Dan krijg je dus het sabbatsmotief. Waar gaat het om? Rust. Ontspanning. Tot verfrissing komen in je leven. En waar kan dat beter mee dan dat je je openstelt voor wat God voor ons wil doen. Elke dag opnieuw. Dat is het ene accent dat de catechismus legt in een oriëntatie op het Nieuwe Testament. Christus is gekomen en wij leven nu niet meer van de wet, maar van de genade. Nou, het andere, dat is die kerkdienst die zo dominant in zondag 38 wordt genoemd. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Dat de dienst van de prediking, de Nederlandse versie voegt ook toe, de kerk en de scholen in stand wordt gehouden. En dat ik vooral op de rustdag, hoor het, niet enkel. Je kunt ook op woensdag naar de kerk en er zijn ook kerken die dat doen. En daar is ook helemaal niks mis mee, zegt de reformatie, want het zit niet meer op die ene dag. Maar laten we wel blij zijn met die rustdag. Vooral op die rustdag is er natuurlijk alle gelegenheid. Op die rustdag ga ik trouw naar Gods gemeente om. En dan komen de dingen die in Handelingen 2 worden genoemd. Gods woord te horen, te leren. Sacramenten te gebruiken. God de Heer aan te roepen. En de arme christelijke hulp te betonen. Dat komt uit Handelingen 2 vers 42. De eerste drie vooral. Een aanduiding van, ja, dat is de dag bij uitstek om bij elkaar te komen. Dat begint al in het Oude Testament. Dat stuk van Leviticus 23 is daarom zo interessant. Men zegt dat is een feestdag waarin je niet alleen thuis uitblaast van het werk, maar waarin je ook met elkaar als gemeente viert dat God goed is. Dus dat motief wordt meegenomen. Het vierende samenkomsten. En nu niet meer is de oorspronkelijke versie dus op de sabbatdag, maar op de zondag, de eerste dag van de week. Dat is vanaf het begin van de christelijke kerk de christelijke rustdag geweest. Nou, de christelijke rustdag, de christelijke vierdag. Die rust was er aanvankelijk niet. De eerste eeuwen na de opstanding van Christus was de zondag een dag waarop gewoon gewerkt werd. En in alle vroegte gingen de mensen dan naar de kerk, naar de bijeenkomsten van de gemeente. In het Nieuwe Testament al wordt die eerste dag van de week de dag van de Heer genoemd. U vindt dat in Openbaring 1 vers 10. En ook dat sluit wel weer aan bij het vierde gebod. Deze dag is aan de Heer gewijd. En in het Nieuwe Testament worden dan de gedachten als door de magneet getrokken richting eerste dag, de dag van de Heer. Waarom? Dag van de opstanding. Daarom heet de zondag in het Italiaans Domenica, dag van de Heer. In het Frans is dat vervaagd, maar ook nog dimanche. En weet u hoe de Russen hem noemen? Opstandingsdag. En dat is waarom ik Handelingen 20 vers 7 en volgende zo veelbetekenend vind. Er zit iets van humor in dit verhaal dat Paulus veel te lang doorging en dan wordt het galgenhumor. Dan valt er iemand zo ernstig en dan wordt het opstandingsdag. Dat is niet toevallig. Daarmee geeft tussen de regels door de schrijver een heel blij signaal. Ja hè, opstandingsdag hè, eerste dag van de week, dag van de Heer. Voel je? Dat is de magneet, onze gedachten worden naar die eerste dag getrokken. Wat in Handelingen 20 ook zit, is het accent op het leren. Daarom vind ik het ook wel leuk om te laten zien dat in die oorspronkelijke versie van de catechismus staat: je komt op de rustdag tot Gods gemeente om Gods woord te leren. Daar hebben de Nederlanders van gemaakt om te horen. Maar als je dat leren in je oren knoopt, dan snap je ook beter dat die scholen ineens tevoorschijn komen. Voor de reformatie was dit zo wezenlijk. Ja, we moeten het nog leren. We zijn eeuwenlang dom gehouden. Mensen wisten van niks, hoorden maar Latijn prevelen. Er moet geleerd worden. En dat gebeurde op de Domenica, op de dag van de Heer. En Paulus overdrijft hier misschien iets. Maar het was wel inderdaad waarvoor ze kwamen. Leer het ons. Vertel het ons. En zo zegt de Reformatie dus ook heel vrijmoedig. Het Sabbatschap gaat ook over scholen. Waarbij dan het uitgangspunt was dat je op de scholen niet alleen wiskunde leerde en geschiedenis, maar zeker ook godsdienst. Vertel ons over de Bijbel. Dat motief, dat is wat naar de achtergrond geraakt. En ik denk dat het heel actueel is. Omdat we in een tijd leven waarin het kennisniveau zakt. We hebben er overal mee te maken. Wordt gezegd van, gaat het nog wel goed op de pabo's? Wordt er nog voldoende werk gemaakt ook van de parate kennis die onderwijs en personeel nodig heeft? Ook in de kerk. Je kunt het ontzettend overdrijven, het leren, het heel eenzijdig maken. Maar het is toch niet verkeerd om het weer eens te horen. We komen op de rustdag naar de samenkomsten om het woord van God te leren. En daarom doet het me zeer deugd dat we hier met veel mensen aan het leren zijn. Tegelijkertijd is het ook weer heel mooi dat in aanknoping aan Handelingen 2 de catechismus dus zegt van ja ho, we doen wel meer in de kerk dan een preek, hè? Er is ook die hulp voor de armen. Paulus zegt ergens, in 1 Korinther 16 is dat, die tekst afgedrukt. Laat ieder op de eerste dag van de week, de dag van de Heer, wat apart leggen voor de armen. Mooi. We beginnen de week met geld apart leggen voor de armen. Dat is weer het sociale. En we vieren de sacramenten. Die later ook veel in een leersfeer zijn terechtgekomen met onze leerformulieren. Christelijk gereformeerde synode is nu bezig met ook eens wat meer vierformulieren. Heel goed, want de sacramenten die vier je, doop en avondmaal. Het broodbreken in Handelingen 2 en Handelingen 20 zal wel op het avondmaal slaan. En het gebed. We gaan naar de samenkomsten van de gemeente om te bidden. Het is heel wonderlijk dus dat in de gereformeerde lijn die kerkdiensten zo versmalt zijn in de beleving tot we hebben weer een preek gehoord. Maar één van de vier. We zijn zelfs niet zo gereformeerd. Zo zegt de catechismus dus. Dit is de bedoeling. Dit is nieuwtestamentisch omgaan met het vierde gebod. Het rustmotief tot gelding brengen. En dat heeft te maken met de grond waarop je staat. Wij leven niet van onze eigen driftige werkzaamheden, maar van de genade van God. En we stellen ons open. En we laten ons redden. En we redden onszelf niet meer. En dat brengt tot ontspanning. En we ontvangen de rustdag. De eerste dag van de week was een dag waarop gelegenheid is, bij uitstek, om samen te komen als gemeente. Vooral dan. Niet alleen dan, maar vooral dan. En dan eindigt het dus met de verwijzing naar de toekomst. De eeuwige Sabbat. Daar komt uit Hebreeën 4 weglopen, waar de Sabbat het trefwoord wordt voor de eeuwige rust en dan niet alleen maar de eeuwig tot rust komen na het sterven, maar blijer. Meer dat de zon stralend opgaat en het leven goed wordt. En dat er de verkwikking is. En buitengewoon hoopvol is het dan dat die catechismus zegt, en dat vangt nu al aan. Dat begint nu al een beetje. En dan is dus gehoorzaamheid aan het vierde gebod, dat je als mens al iets van die feestelijkheid door het leven heen weeft. Nou, zo kom ik, al inventariserend wat hier allemaal gezegd wordt, een heleboel tegen wat op een dieper niveau natuurlijk enorm de kern raakt van ons geloof. En is het eigenlijk een heel knap staaltje van dat vierde gebod uit het Oude Testament halen, het neerleggen bij de Heer Jezus en je afvragen, wat kunnen we daar nu mee? En daar zit er een behoorlijke hoop vrijheid in die de kerk zich heeft gepermitteerd en tegelijkertijd het doordringen tot de kern. Vandaar mijn samenvatting, niet de dag, de Sabbatdag, maar wel het motief, de Sabbatsrust. En nu wil ik dat praktischer gaan maken door onze zondag daarbij te leggen. Ik laat even die alle dagen nu voor wat ze zijn, maar concentreer me op de zondag, onze zondag. Wat betekent dit nu voor onze zondagviering? Heel helder, zegt de catechismus. Die zondagviering wordt gedomineerd door de kerkdienst. Dat is het hart, dat is het centrum, de gemeentelijke samenkomst. Waarbij je als mensen laat samenvoegen als de gemeente van de Heer. Zijn dag. Alle dagen zijn dag. Deze op een bijzondere manier vanwege die samenkomst. En de rust van de kerk, van de zondag, de zondagsrust, die is daar dus op afgestemd. En het interessante is dat het zo ook gegaan is met de Romeinse wetgeving. Ik zei al, in het begin van de kerk was de zondag geen vrije dag. Toen kwam de eerste christelijke keizer, drie zoveel, keizer Constantijn. En die heeft gezegd, er moet een wet komen in het Romeinse Rijk, waardoor ook de slaven de samenkomsten van de gemeente kunnen bezoeken. Want het mag niet zo zijn dat de slaven zo worden afgebeuld dat zij er niet naartoe kunnen. En dat is het begin geweest van de wetgeving voor de zondagsrust. En dat is iets dat nog steeds doorwerkt in onze samenleving, waardoor wij de zondag hebben zoals we hem kennen. Zondagsrust ter wille van ruimte om naar de kerk te kunnen gaan. Een van de overwegingen voor de kerken om zich te verzetten een aantal jaren geleden tegen het invoeren van steeds meer koopzondagen was dit. Er waren meer overwegingen, maar dit was er een van. Dat ook winkelpersoneel in de gelegenheid moet zijn, zonder te moeten hollen en vliegen, om de samenkomsten van de gemeente trouw te bezoeken. En nu komt de grote vraag, wat nou als je tijd overhoudt? Dat doe je niet zo gauw, zegt de catechismus, want wij willen Gods woord leren. En daar zijn we niet in een half uur mee klaar vast. En zoals Paulus deed, was het wel heel erg veel, maar we moeten er ook weer niet op beknibbelen. Maar toch, wat doe je nou als je tijd overhoudt? En nou kom ik op die Nederlandse invoeging van dat woord Sabbatdag. Vermoedelijk is dat onder invloed van een Engelse stroming die Sabbatdag weer meer toeboog naar het Oud-Testamentische. En daardoor is in de Nederlandse samenleving al heel gauw in de 17e eeuw een praktijk gegroeid dat het weer zo precies werd. En weer zo ontzettend krap bemeten. En dit verklaart waarom je in andere landen, waar ook gereformeerde kerken zijn, een veel ruimere omgang vond met bijvoorbeeld museumbezoek, of een terras, of een concert. En ooit is bij hele strenge Hongaarse gereformeerden geweest. Dan gingen we allemaal leuke dingen doen op zondagmiddag. Want we hadden 's morgens zeer uitvoerig tijd gevonden voor de samenkomst van de gemeente. En dat is wel in lijn met de reformatorische insteek. Die rust staat niet op zichzelf, die is er zeker ook om op adem te komen, maar die is er niet als een doel in zichzelf. Die is er vanuit die afstemming op die samenkomst van de gemeente. En verder, feestelijk alstublieft. Dag van de Heer, opstandingsdag, ja toch, feestelijk alstublieft. Daarom zei ik, het is misschien niet zo goed geweest dat de Hollanders dat woord sabbat er toch nog weer bij zetten. Vanuit die Engelse beweging om de praktijk weer van de zondagsviering toe te buigen naar het Oude Testament. Ik denk dat een van onze discussievragen geworden is en nog steeds is, ja, hoe ga je daar nou mee om? Ook eenvoudig door de samenleving die kant opgestuurd, doordat de samenleving een heleboel vrolijke dingen voor zondag agendeert. En een van de dingen waar je dan inderdaad over moet bezinnen is, hoe ga je daarmee om? De uitdaging is er om dus niet te beknibbelen op het feestelijke. Maar er is evengoed een uitdaging om niet te beknibbelen op dat leren, op die ruime tijd voor de samenkomst van de gemeente. En hier zit dus duidelijk een spanningsveld, omdat een zondag ook maar weer kort is. We blijven toch eigenlijk allemaal bezig gehouden met dat Paulus het zo lang deed. Want dat is ook, daar gaat het wel om, dat die dag gedomineerd wordt door de viering dat het de dag van de Heer is. En daar moet ook niet op beknibbeld worden. Daar moet ook weer niet klok op gekeken worden. Daar moet ook weer niet hollen en vliegen worden. Het is een kwestie van christelijke wijsheid en christelijke vrijheid om die twee dingen bij elkaar te krijgen. In lijn met de reformatorische omgang met de sabbatdag. Het feestelijke en het leren. En de uitdaging is om het zo te doen dat niet over een hele tijd een dan volwassen generatie moet zeggen, we vonden dat eigenlijk maar een hele vervelende dag, die zondag. En daardoor de kerk voor gezien houden. En de andere kant, dat die dan volwassen geworden generatie zo weinig geleerd heeft, dat die niet meer weet waar het allemaal goed voor is. Nieuwtestamentisch omgaan met het vierde gebod. Daar gaat het om. Amen. In onze eigen bundel staat een lied waarvan met recht wel eens gezegd wordt van, ja, waar slaat dat nou op? Dit is de dag. Hier slaat het op. Dit is de dag. E29. Jaap zegt twee keer. In de catechismus van de katholieke kerk staat deze tekst afgedrukt boven een paragraafje over de zondagsviering. Nu, u aan het woord. Ik sla deze keer het gesprek in de hele kleine groepjes over, omdat u zometeen een bijdrage van een gemeentelid te goed hebt en de ervaring leert dat we anders wel heel veel informatie moeten verstouwen. Dus ik ga nu gelijk toe naar de mogelijkheid om in de grote groep van gedachten te wisselen, vragen te stellen, ervaringen te delen enzovoorts. Ik kom naar beneden met de reverbmicrofoon aangeschakeld. Wie van u wil wat vragen? Wie van jullie wil wat vragen, wat zeggen, wat tegenwerpen, wat melden? Er is gelegenheid. Jan.
Ja, ik heb de leeftijd bereikt dat ik heb mogen genieten van het regime van de Sabbat. En dat ik nu de vrijheid van de rustdag gepreekt krijgt. Kan je mij eens proberen uit te leggen waarom predikanten 20 jaar geleden dit soort preken niet konden houden?
Daar wil ik over nadenken. Want ja, maar ik kom er wel op terug. Maar het is zo dat ik al een jaar of wat geleden bij iemand op bezoek was en die zei van joh, 20 jaar of 30 of 40 jaar geleden mochten we niet fietsen, mochten niet breien, mochten niks, nu mag alles wel. En welke dingen zijn er nu die jullie zeggen dit mag nu niet, die over 20 jaar wel mogen? En die vestigde mijn aandacht op het hele bijzondere inderdaad van de tijd die doorgaat en waarin gedachten veranderen. En dat is zo'n, maar ook oordelen en normen anders worden ingevuld. En dat is zo'n belangrijke thematiek dat ik het eigenlijk niet netjes vind om nu wat uit mijn mouw te schudden. Kom daar een keer op terug.
Kees. Misschien dat ik daar wat aan toe mag voegen, ook richting Jan, maar misschien dat anderen daar ook iets aan hebben. 20 jaar geleden zat ik op een bijbelkring met een dominee, de dominee Mogré heette die, in Ermelo. En wij vielen toen al van onze stoel dat hij zei van, er is een tekst, ik weet niet precies in welk bijbelboek, in het Nieuwe Testament, daarin staat, in God zijn geen zon en maandagen, voor zover ik dat weet. En het was voor hem ook reden om op zondag alles te doen waarvan wij dachten dat God dat verboden had. Dus 20 jaar geleden waren er een aantal predikanten die daar heel ruimhartig mee omgingen. Maar mijn vraag aan Ad is dat inderdaad een tekst die in dit verband ook waarde heeft? Je zal ongetwijfeld weten waar die tekst staat. Het staat in ieder geval in een van de brieven van Paulus ook.
In de kerkenraadskamer werd gesuggereerd dat de tijd niet ver is dat wij allemaal met onze laptopjes rondlopen en het dan gelijk opzoeken, dan hoef je het niet meer te weten. Maar ik vermoed dat ik nog uit het hoofd kan zeggen welke tekst dominee Mogré aanduidde. Dat zal Romeinen 14 zijn geweest, schat ik, waar het erover gaat dat de een de dagen wel in acht neemt en de ander niet. Maar in Colossense wordt ook over de wetgeving van dagen gesproken. Het kan zijn dat hij dat erbij betrok. Maar wel is een feit dat in het Nieuwe Testament al vrij duidelijk wordt aangegeven, wij zitten niet meer aan de dag, de Sabbatdag, vast. Een van de opmerkelijke dingen is ook dat in Handelingen 15, waar het gaat over welke dingen van het Oude Testament mag je nu ook echt opleggen aan de heidenen, dat daar de Sabbatdag niet bij genoemd wordt. Het zogenaamde apostelconvent, waar men beraadslaagt en zegt, ja, welke dingen moet nou echt iedereen, ook de christenen uit de heidenen houden, staat de Sabbatdag al niet meer bij. Dat is heel vroeg al. Colossense, Romeinen 14, vermoedt dat je dan een end in de buurt komt. Wie volgt?
Je hebt wellicht in je preek een aantal dingen genoemd van het Calvinistisch gereformeerde verleden, waarin regels werden gesteld of gewoontes werden gebruikt, waarvan ik toch ook denk dat die zijn opgesteld en gehouden, en waarvan ik soms denk dat ze zeer zegenrijk zijn geweest, om het kerkbezoek waar we het over hebben te bevorderen, om te zorgen dat dat kan, dat kinderen, ook van gezinnen, gemeenteleden, gemeentes, gezinnen, die kerkdiensten konden beleven en daar ook naartoe konden. En datzelfde geldt voor een aantal andere dingen waarvan regels waren die in het kader van deze belangrijke voorwerpen voor de zondag of voor de dienst des Heren, dat die ook werden gehouden in het kader van dat, van die gedachte. En die zijn naar mijn gevoel ook zeer zegenvol geweest. En dat geldt ook bij de zondagsrust. Regels die de zondagsrust betroffen, maar die moest ook kunnen. Die moest niet door andere dingen verstoord worden. En er waren ook regels voor die in dat kader werden gehouden.
Toen ik sprak over christelijke vrijheid, de christelijke vrijheid waarin de catechismus de reformatie vorm heeft gegeven aan een nieuwtestamentische omgang met de Sabbat, bedoelde ik ook dit, dat er een vrijheid is geweest om met elkaar dingen af te spreken en regels in te stellen. Die wetgeving van keizer Constantijn, een prachtig voorbeeld van vrijheid om zo'n wet te stellen. Een wet waartoe hij gemotiveerd werd toen hij zelf christen werd. En het is denk ik dus helemaal waar dat christelijke vrijheid ook betekent dat je je met elkaar bezint op de goede afspraken, waardoor dat leren van het woord van God tot zijn recht komt. En ik denk dat het ook waar is dat in het verleden daarvoor een aantal regels zijn ingesteld die ook die zin hadden, het afgestemd zijn op dat die kerkdiensten niet in de verdrukking komen. Het is wel zo dat waar ik op doel is dat vooral de Puriteinse richting vanuit Engeland een stempel heeft gedrukt en de oorspronkelijke Calvijnse richting in Genève, die had toch iets meer oriëntatie, denk ik, op het andere aspect. Maar het is wel waar, en ik heb expres ook de preek laten eindigen met die twee polen: zorg dat je niet op het feestelijk beknibbelt en zorg dat je niet op het leren beknibbelt. En christelijke vrijheid is dat je met elkaar een patroon ontwerpt waardoor het allebei tot zijn recht komt. Dank voor deze terechte accentlegging. Ik wil nog wel jongeren horen. Het hoeft niet, maar wel leuk. Is dit voor jullie iets van, waar praten wij over? Vinden jullie het leuk wat die catechismus naar voren brengt? Was het nieuw? Het hoeft niet, het mag wel. Wie volgt? Anders dan gaan wij verder. Ja.
Ik wil even ingaan nog op die woorden: dit is de dag die de Heer ons schenkt. Ik denk dat dat toch een fijn feestelijk begrip is. En ik wou ook wijzen op wat in Ezechiël staat, Ezechiël 20 vers 12. Verder gaf ik hun de Sabbat, dus gaf ik hun de Sabbat, dus de Heer schenkt, als het teken waaraan te zien is dat ik de Heer van hen mijn heilig volk heb gemaakt. Ik denk ook een aspect van de zondag is dat we herkenbaar zijn voor anderen. En daar ligt in deze tekst de nadruk op.
En dat vul ik aan met de naam Ezechiël. Tom wijst op een tekst uit Ezechiël. En daar heb je het nou, want ik weet dat Tom op een bijbelkring zit die met Ezechiël bezig is. En nou zie je wat er gebeurt, hè? Je maakt met elkaar studie van zo'n boek en dat verrijkt wel. En dingen voegen wat toe. Met dank. Ik ga weer terug, want Moeder Jan Mulder wou nog wat zeggen.
118 vers 24 staat erboven. Ja. Maar ik wou iets anders vragen. Kijk eens, hier staat dat we trouw tot de gemeente komen. Maar de middagdienst hoort daar kennelijk niet bij, de trouw. Zo zie je hier.
Dat is een van de vragen waar we en in de christelijke gereformeerde en in de Nederlands gereformeerde kerken al vele jaren mee bezig zijn. Hoe gaan we om met een dienst die door velen niet beschouwd wordt als een dienst waar je ook echt trouw zult zijn? De kerkenraad heeft onze Nederlands gereformeerde kerkenraad heeft afgelopen jaar daar, ik moet zeggen 2006, 2007, even aan gesnuffeld. Toen gezegd, we moeten het wat grondiger bespreken. En nu constateren we dat we daar nog niet aan toe zijn gekomen. En dat betekent inderdaad, hier moeten we, we willen hier ook naar kijken. Vanuit de overtuiging dat het uiterst zinvol is om met elkaar die leermomenten erin te houden. Maar vanuit de duidelijke praktijk dat het toch kennelijk niet zo werkt. En dat stelt voor de opgave in beide kerken om ja, goed na te denken. Hoe gaan we hiermee verder? Waarbij ik opnieuw zeg dat ik blij ben met dat wij met een fijne groep mensen hier deze dienst vieren. Ik wil nog voor mensen die dat graag willen één mogelijkheid creëren om iets te zeggen of te vragen en dan gaan wij verder. Ja.
Ik ken best wel een paar mensen die dan op zondag zitten met huiswerk dat op maandag af moet zijn. Of andere dingen van, ja, ik heb gewoon geen rust in mijn hoofd als ik nu niet dit ga doen. En wat is er dan belangrijker, het rust in je hoofd? Het is een rustdag. Of had je dan gewoon beter moeten plannen?
Jij bent de enige niet die zich zulke vragen stelt. Want ik hoorde ook laatst van iemand die zei van ja, ik ga toch zondagavond alvast even naar de e-mail kijken. Omdat ik op maandagmorgen met een berg geconfronteerd word. Het maakt mij rustiger als ik dat even heb gedaan. Dus precies dezelfde overweging. En hoe goed is dat? Ik wil eigenlijk niet daar nu mijn visie op geven. Omdat ik dit nu beschouw als de verantwoordelijkheid die wij met elkaar hebben om te zeggen, hoe help je elkaar daar nou in? Kun je elkaar wat vanuit je ervaring geven van, joh, ik ga daar zo mee om, let daar eens op. Ik denk dat het veel waardevoller is dat dat gesprek onderling gevoerd wordt met behulp van de dingen die ik heb aangereikt vanuit Bijbel en catechismus, dan dat ik nu mijn visie daarop geef. Moeten we alleen wel zien dat het gebeurt, Lydia. En dat is niet in de planning opgenomen. Het leukste zou natuurlijk zijn als er zometeen na afloop even een paar mensen daarover van gedachten wisselen. En als daar nog even gelegenheid voor is. Ab van der Ploeg, die wou nu al beginnen. Voor wie het niet duidelijk gehoord heeft, Ab zegt, als je nou de Joodse dagindeling volgt, is het probleem opgelost. Want de Sabbat eindigt met begint en eindigt met de zonsondergang. Als wij de zondag laten beëindigen met de zonsondergang, dan kunnen we aan de slag. Maar dan begint hij op zaterdagavond. En dat gaan wij met kerst doen. Dan houden we op 24 december onze kerstmorgendienst al. Wij gaan zingen. Uitgekozen gezang 322 in wisselzang. We zingen de versen 1 en 6 allemaal en dan het gebruikelijke patroon 2 en 3. Twee vrouwen, drie mannen, vier vrouwen, vijf mannen. Gezang 322. In het volgende moment van deze dienst is er een impressie van hoe functioneert die zondag nu? Hoe beleef je hem? Voor welke vragen stelt hij? Welke betekenis heeft hij voor je? Ik heb aan Corrie van der Stoel gevraagd om daar iets over te vertellen. En dat wil zij doen. Ik geef je graag het woord, Corrie.
Ja, toen dominee van der Dussen mij donderdag opbelde met de vraag of ik hier iets over wilde vertellen, dacht ik, ja, wat moet je daar nou over vertellen? Hè? Het is heel persoonlijk, iedereen maakt er zijn eigen keuzes in. Maar ik denk ook wel dat het wel herkenbaar is, de keuzes die je maakt. Wat daar dan ook uitkomt, maar we staan eigenlijk allemaal wel een beetje voor diezelfde vragen. Zoals heel veel mensen denken in deze gemeente, hebben wij het ook druk. Ik ben getrouwd, ik heb 3 zonen. Ik werk als begeleidster van jongeren met autisme. Dus ja, mijn week is altijd goed gevuld. En voor ons is de zondag dan ook vooral een rustdag. We merken ook wel dat God dat ritme gegeven heeft. Dat je 6 dagen druk bezig bent en dat het dan goed is voor je lichaam en voor je geest om tot rust te komen. Als gezin gaan we dus iedere zondagmorgen naar de kerk. En ja, dan proberen we er ook echt wel een feestdag van te maken. Als we thuiskomen is er wat lekkers bij de koffie. We steken de houtkachel aan. We doen spelletjes met de kinderen. Bij de warme maaltijd is er ook eigenlijk altijd friet. Want ja, dat maakt het ook tot een feestdag. Tenminste, dat vinden de kinderen heel belangrijk. En ja, wij vinden het ook lekker. Ja. En als je het zo hoort, dan denk je, nou, het loopt allemaal super. Maar het leven is natuurlijk ook wel eens wat ingewikkelder. Wat wij wel ingewikkeld vinden is dat er toch veel sporten en de muziekschool vaak activiteiten op zondag hebben. En tot nu toe hebben we eigenlijk altijd gezegd, wij doen daar als gezin niet aan mee. Want voordat je het weet is het weer een dag als alle anderen waarbij je niet met elkaar kunt eten. Waar je weinig tijd voor elkaar hebt en weer op de klok moet kijken van wanneer is de volgende activiteit. Maar aan de andere kant beseffen we ook wel van, het kan ook voor kinderen als een straf dan worden, hè, de zondag. Van wij mogen nooit wat en we mogen nergens aan meedoen. En ja, vanuit dat opzicht kan ik me ook voorstellen dat je op den duur ook andere keuzes daarin maakt. Een ander dilemma vind ik zelf ook wel de middagdienst. Ik ben opgevoed met alle kerkdiensten die er zijn, bezoek je ook. Mijn man is opgevoed, die ging alleen 's morgens naar de kerk en 's middags niet. Dus voor hem ligt het ook gewoon wat vrijblijvender. We vinden het ook fijn om op zondag even naar het bos te gaan of een stuk te gaan wandelen. En ja, dan moet je ook alweer snel terug, want de kerkdienst is er weer. En ja, wat mij bij het nadenken hierover ook wel opviel is van, de zondagmorgendienst zien we eigenlijk als een goede gewoonte. En de zondagmiddag voelt eigenlijk meer als een verplichting. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar ja, dat hebben wij toch wel eens. Maar goed, we proberen toch wel meestal te gaan op zondagmiddag. En voor ons is de zondag dus toch vooral iets, een moment om nieuwe energie op te doen voor de komende week. Om stil te staan bij wat we geloven. En ja, dat doen we dus ook door hem vooral een beetje anders in te kleuren dan andere dagen van de week.
Dank je heel hartelijk. Geen discussieronde hierover. Dat hebben we ook zo afgesproken, Corrie en ik. Het is zo'n ontwapenende en openhartige bijdrage dat je dan wel denkt van wat fijn als deze dingen ook bespreekbaar zijn. En ik kan dus niet anders zeggen dan dat de bedoeling ook echt is dat we in onze onderlinge contacten zo'n gesprek voortzetten. En dat Corrie zei dat ook toen ze zei, ik wil het wel doen. Dat een van de redenen is, het is fijn om in de kerk iemand eens iets te horen zeggen over hoe die dat zelf doet en ervaart. Fijn dat je vanuit de motivatie dat je het zelf prettig vindt om dat te horen, nu het woord hebt willen aanvaarden. Dank je wel. We zullen straks bidden met elkaar om wijsheid bij de keuzes die we persoonlijk maken, die we ook gemeentebreed willen maken. Die we als gemeente, als kerk in de wereld dienen te maken. Maar laten we eerst nog een lied zingen. Gezang 316. Ook weer in wisselzang. Op dezelfde wijze als gezang 322. We zingen gezang 316. Het is de eerste dag van de week, dus hebt u wat apart gelegd. Het wordt opgehaald nu. Laten wij danken en bidden. Ik wil voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor de Heer die wij mogen toebehoren. Jezus Christus. We danken u dat u ons redt en ons niet op onszelf aangewezen laat zijn. En we danken u dat u onafgebroken door uw Heilige Geest wilt werken in ons leven, alle dagen, tot de volleinding der wereld. En wij danken u dat die volleinding feest betekent. Rust. Wij danken u voor de zondag. Ook voor deze zondag. En voor de twee diensten die u ons schonk. En we danken u voor elkaar. Heel hartelijk danken we u ook voor elkaar. En we bidden u om wijsheid. Om op een goede manier om te gaan met de zondag en de kerkdiensten en die zo moeilijk te stellen balans tussen feest en verplichting. Helpt u ons om verantwoord met de christelijke vrijheid om te gaan. Wilt u ons verder helpen bij de vragen die we ons stellen en schenken dat we elkaar daarin wat kunnen meegeven. En wilt u de beide kerkenraden inzicht geven bij hun verantwoordelijkheid om ook in deze dingen leiding te geven aan de gemeente. Heer, houd u zo uw kerk in stand. Het is niet onze zaak. O Heer. Amen. Wij zingen tenslotte de apostolische geloofsbelijdenis. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Paul, even vragen of u de middenvakstoelen laat staan. Als u even wilt.
Ja, wij gaan naar boven.
Stoel aan de zijkant, naar de zijkant te helpen. Dat zou heel fijn zijn.
Ook nog een knopje.
Je microfoon uitzetten.